Welkom 01. Dat is de podcast die je ingeschakeld hebt. De podcast is een samenwerking van de KNVI en AG Connect. Wat is eigenlijk de KNVI?
Dat is de beroepsvereniging voor informatieprofessionals.
Kijk, en AG Connect is eigenlijk het leukste blad voor informatieprofessionals.
Dankjewel.
En samen maken wij dus deze podcast. En daarin bespreken we eigenlijk wat wij een beetje vinden van de artikelen hier en daar. En willen ook wijzen op een paar artikelen uit AG Connect. Zodat je denkt van oké, ik wil er wel wat meer van weten. En ik sla het blad dus even open. Nou, dat kan natuurlijk altijd. Maar eerst beginnen we even. Wat is onszelf eigenlijk opgevallen als leuke innovatie?
Of misschien moeten we even zeggen wie we zijn.
Natuurlijk. Ik ben Tom Dadderup. Ja. Ik begin lekker met mezelf ook. En naast mij zit Rian.
Ja, ik ben Rian van Heur en ik ben content director bij AG Connect.
Ja, precies. En we zitten ook op een bijzondere locatie. Hè? Ja. Eigenlijk zitten we elke keer wel net even ergens anders.
Ja, het is een soort tour die wij doen. Hè?
Ja.
Vandaag zitten we in de OBA in Amsterdam op het KNVI jaarcongres. Tegenwoordig Smart Humanity geheten.
Klopt.
Ja. Ja. Dus daar zijn we vandaag.
Ja, het is een grote dag voor ons, want die beroepsvereniging, alle mensen die te maken hebben met informatie en de informatietechnologie, die komen bij elkaar en delen allemaal weer kennis met elkaar en nieuwe inzichten. En vandaag is het extra bijzonder, omdat K, die staat inderdaad voor Koninklijke Beroepsvereniging is dat. En we hadden Koninklijk Gezelschap vandaag. Heb je het nog gezien?
Nee, ik heb het niet gezien. Ik kon er helaas niet bij zijn, maar het leek me een heel interessante discussie waar ze het over had. Ze hadden het over toegankelijkheid van van de digitale wereld eigenlijk voor iedereen.
Ja, Laurentien van Oranje was er. En ze heeft gewoon een goed verhaal. In feite gaat het over inclusie. Hè? Kan iedereen meedoen? En hoe krijgen we iedereen mee? Want de digitalisering is niet te voorkomen. Maar laten we dan er wel voor zorgen dat iedereen mee kan doen in dit verhaal.
Hoe hou je iedereen erbij?
Ja. Precies. Nou, heel erg goed. Soms kunnen er ook mensen binnen stormen hier, dat kan. Dan kunnen mensen hier komen kijken naar ons. Nou, ik ben benieuwd.
Ik ook.
Hoe dat dan weer voelt. Ja. En misschien is het wel voor herhaling vatbaar. Hè? Dat we eens gaan nadenken van, op jouw evenement een leuke mensen die een podcast maken. Ja. Nou, dan kun je nieuws uit de eerste hand horen eigenlijk. Hè?
Ja.
Nou, heel erg goed. Tof. Spannend. Want de innovaties die wij zelf gezien hebben en ontdekt, waar we van ons stoel af zakten misschien wel.
Als dat het criterium is, weet ik niet. Maar ik was op een congres vorige week en toen hoorde ik een Gartnerman vertellen over graph technologie.
Oh, gaaf.
Ik wist eerlijk gezegd niet wat het was, dus ik heb het even opgezocht. En het heeft met databases te maken. Wordt ook wel graph database genoemd. Nu worden alle databases relationeel weergegeven. Tenminste, zijn allemaal relationeel. Ja. Dus, en dat klopt eigenlijk helemaal niet met hoe wij de wereld zelf indelen als mens. Maar nu moet alles in rijen en in kolommen worden ingedeeld.
Ja, een beetje Excel-sheet, hè, zeg maar.
Ja, het is altijd, zo stel ik mijn database ook. Ja, dat is het ook altijd natuurlijk. Maar goed, ik vind het nog een beetje een lastig onderwerp, Tom. Dus ik hoop dat jij... ik weet dat het een andere rubriek is, maar jij kon er wel iets over vertellen. Want ik vond een stuk over dat ze bij de NPO er al mee bezig zijn. Zal ik eerst voorlezen wat ik erover...
Dat is goed.
Ja, want ik zag dat een graph database technologie maakt verbindingen tussen een fan en een merk inzichtelijk door data en relaties weer te geven in plaats van in losse silo's. Elk zelfstandig naamwoord in een database wordt een node en deze nodes worden aan elkaar verbonden door edges ofwel relaties. In deze boom van data is het bovendien mogelijk om meerdere databases te koppelen. En volgens mij is het daar de kracht van die graph database.
Exact. En heel praktisch is het. NPO zei je al, van die werken daarmee en die hebben dat in huis gehaald. En hebben ze bedacht omdat met name bij radiopresentatoren en zeker ook bij de DJ's, die hebben natuurlijk een hoop interactie. Hè, vroeger was het, zij draaiden de plaatjes, ze zaten te presenteren en het was leuk van, hey, hallo, welkom, weet je wel. En nu is dat veel meer interactief. En hoe doen ze dat nou? Dat komt omdat enerzijds, alles wat zij doen, kunnen ze heel makkelijk even verknippen en klein maken tot soort snippets. En die kunnen ze op allerlei platformen zetten. Dus je kan dan, denk dan aan Instagram, of Twitter of whatever. En iedereen die terugreageert, die komen dus bij elkaar in deze database.
Ah.
Dus al die reacties, en of het nou een WhatsApp is, of dat het op via de app van een station gebeurt, of dat er zelfs iemand belt, alles komt in die database. En het leuke daarvan is dat die database dus al die dingen gaat combineren. En die DJ kan dus onafhankelijk van welk platform, kan hij dat even in zijn programmalijstje sleuren. Zo van, hey, dit is een leuke quote, of dit is een leuke reactie, daar ga ik iets mee doen, die ga ik even bellen. En al die data bij elkaar maakt dus dat het niet meer uitmaakt vanaf welk platform er gesproken wordt of teruggepraat wordt.
Ja.
En die database technologie die moest daarom zo makkelijk zijn en zo zoveel chaos bijna tot iets overzichtelijks kunnen maken.
Ja, het klinkt wel juist chaotischer, maar het wordt uiteindelijk natuurlijk beter als je het nou oproept.
Ja, dat is super knap. Want ja. Zeg maar, dat is dan de lol voor de DJ. Maar je kan je voorstellen, als je daar nieuwe views over maakt vanuit een marketingperspectief, hoe gaat het nou met het station? Wat voor type mensen reageren nu? Dan kom je natuurlijk tot een veel hoger niveau van op elkaar afstemmen. En een veel betere verbinding maken. Nou, dat is waar we naar op weg zijn eigenlijk.
Wat leuk dat het een NPO-voorbeeld is. Want ik hoorde dit op een congres over e-commerce.
Okay.
En ja, en daar is het natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dat je voor klanten op elke mogelijke wijze informatie naar boven kan halen.
Ja, precies.
Dus, nou goed,
dat mooie innovatie eigenlijk. Hè? Door dus vanuit de database dat die dus heel erg praktisch wordt. Dat het medium zoals radio, dat het van zenden naar interactie.
Ja, mooi.
Werkelijk interactie gaat. Ja.
Ja.
Wat mij opgevallen was dat van de week weer een raket gelanceerd werd. En daar zaten wel 60 kleine satellietjes zaten daarin in de top verborgen. En die zwermden zo heel mooi uit. En wat gaan die satellietjes doen? Dat is de eerste reeks van 60. En die moeten groeien tot zoiets van 800 of zo. Dus dat levert nog iets van 12 lanceringen op.
Zo.
En met z'n 800 kunnen ze dus naar de aarde toe communiceren. Die maken een soort van signaal, waardoor je dus op aarde en dan ook overal op aarde op een gegeven moment tot internet kan komen.
Ja.
En ze hadden dus testvluchten gedaan en die hadden ze wat hoger bedacht. En dan kunnen ze wat langer of zoiets of makkelijker blijven hangen. Maar ze hebben ze toch verlaagd, iets van 550 kilometer afstand gaan ze hangen. Want dat betekent dat de pingtijd gewoon korter blijft.
Oh,
dus dat gaat dan beperkt worden tot een milliseconde of 15 of zo, willen ze naartoe.
Ja.
En dat tot en met een gig moet dat uiteindelijk leiden. Geen idee wat de kosten zijn, maar over een jaar begint dat dus. En in de loop van de jaren groeit dat uit naar, schrik niet, 12.000 van die satellietdoosjes. Ja.
Wat zit er toch allemaal daar in die lucht.
TomTom Space wordt het nodig.
Ja, we hebben het ook op een rijtje gezet inderdaad op de website. Het is een van de vele projecten die de lucht in ging.
Ja, precies. Ja, nou, hartstikke nodig eigenlijk, heb ik het idee. Ja. Nou, volgende rubriek. Hè. Dan hebben we het over een stuk wat niet zo makkelijk was om te maken. En waar hebben jullie deze keer wat langer over gedaan om eens bij elkaar te sprokkelen hoe het ongeveer zit?
Nou ja, hier hebben we altijd gelukkig hulp bij het stuk waar ik het nu over heb. En ik moet zeggen dat de andere partij daar vooral het werk voor ons voor doet. We werken altijd samen eind van het jaar in november met Main Capital, dat is een investeringsmaatschappij. En die stellen elk jaar samen met Dialogic, is weer een onderzoeksbureau, een lijst van softwarebedrijven samen. En ze hebben daar een aantal indicators voor. Niet alleen groei, maar ook hoe je aan je omzet komt, of die recurring is, hoeveel je investeert in R&D.
Mm-hmm.
En volgens Main Capital zijn dat indicatoren waardoor een softwarebedrijf het goed doet. Dus zij noemen het zelf de lijst van beste softwarebedrijven, maar ja, dat is natuurlijk een beetje obligaat. Dus die titel zou ik er zelf niet aan willen hangen. Maar het is wel een lijst met softwarebedrijven die je in de gaten moet houden.
Het is natuurlijk met hun bril de beste. Hè?
Ja.
Dus hun bril is dan vanuit de investeerder gezien.
Zeker, ja. En zij kopen dat op. En eerlijk gezegd, die lijst die wordt dus elk jaar gepubliceerd. Volgens mij is dit nu tegen het 10e jaar aan dat we dat doen. En elk jaar verdwijnen er ook bedrijven uit die lijst, omdat die worden opgekocht door andere partijen, andere investeerders. Omdat het dus interessante softwarebedrijven zijn.
Maar zijn het dus softwarebedrijven met een eigen product?
Dus niet... Ja, je staat niet in de lijst. Er moet een x percentage uit licenties, je eigen licenties komen. En je moet ook uit Nederland komen.
Ja, oké. Okay.
Dus dat zijn wel harde eisen om überhaupt in die lijst te mogen staan.
Ja.
Nou, er wordt dan op een evenement worden dan altijd 3 winnaars uitgeroepen. Dit jaar is het bedrijfje Uptrends. Die doen het beste. Dat is een webmonitorbedrijfje. Bestaat sinds 2007. Maar wat erg leuk is, is om te zien dat onze Nederlandse software sector het eigenlijk best wel heel goed doet. Want Main Capital zit ook in andere landen, in Duitsland. En ze hebben nu een kantoor in Zweden geopend. En zij zeggen, ja, die Nederlanders lopen erg voorop met de manier waarop ze innoveren. Er worden bijvoorbeeld veel recurring omzet gedaan. Dus we halen veel uit. Nederlanders denken goed na over hoe ze omzet moeten blijven verdienen aan hun software. En er wordt ook veel aan SaaS besteed. En er wordt veel met allerlei nieuwe manieren ontwikkeld. Low-code wordt dan weer genoemd. Nou, ja. Een hele hoop.
Low-code is niet zoveel coderen, veel configureren.
En het is een soort configureren. En heel snel dus applicaties de lucht in kunnen brengen.
Ja, mooi.
En als je dat dan vergelijkt met Duitse bedrijven, nou, die zijn er echt nog lang niet zo ver in. Dus dat is toch wel elk jaar wel weer leuk om te zien. Dat we best wel een aantal Nederlandse bedrijfjes hebben waar we dan trots op mogen zijn. Er zijn natuurlijk sowieso de grote partijen, hè, hier in Nederland. Maar dit zijn er dan nog wat kleinere partijen.
Wat onderscheidt de Nederlandse bedrijfjes daarin? Is dat de creativiteit?
Of ja, dat is dus echt de manier waarop ze investeren en de manier waarop ze aan innovatie doen. Dus ze vernieuwen ook echt. Dat is een belangrijk.
Maar waarom kunnen wij dat dan als Nederlander beter?
Dan moet ik in de psyche van de Nederlander gaan kijken. Maar op zich hoor je dat wel heel vaak. Tenminste, ik schrijf nu al heel tijd over IT, maar ik hoor bij elk congres waar ik ben wel dat in Nederland vaak een proeftuin wordt gebruikt om nieuwe producten en diensten te testen. Want dat vinden we leuk. We houden blijkbaar van dingen die nieuw zijn. Wij geven daar dan ook nog graag onze mening over.
Ja.
Dus die combinatie maakt dat bedrijven graag naar Nederland komen. Ja. Ook.
Grappig is dat in verschillende industrieën altijd al het geval was. We hebben platenindustrie bijvoorbeeld. Als het in Nederland een hit was, dan werd je grote kans dat het wereldwijd een hit werd. Ja, En John de Mol is daar natuurlijk ook op groot geworden. Dat hij eigenlijk Nederland ook voor een soort van testgebied ziet.
Ja.
En dus hij investeert eigenlijk bovenmatig. Terwijl we dat als Nederlanders helemaal niet kunnen betalen. Maar die shows die zijn extra leuk, omdat hij weet van, als het daar goed draait, dan kan ik het in het buitenland er echt geld mee maken.
Dus niet alleen op technologie.
Dus kennelijk is dat met software ook. Dus als wij hem aanpakken en wat gaaf vinden, dan zijn we, grappig. Wat een grappige positie zo in de wereld.
Ja.
Ja, mooi artikel zeg. Ja, tof. Ik doe even muziekje. Ik kan die nieuwspingel niet meer vinden. Ik weet niet meer welke knop dat is. Oh god, dat is zenuwen van live. Denk ik. Ja, een lastig onderwerp komen we nou aan.
Ja.
En ik moet zeggen dat ik het ook wel een mooi onderwerp vind.
Ik vond het ook een heel mooi onderwerp.
Vertel, jullie hebben ook wel. Ja, dat is eigenlijk een vaste rubriek zo in deze podcast voor de nieuwe luisteraars. We hebben een beetje een soort stramientje bedacht om wat aanknopingspunten te vinden. En een lastig onderwerp is waar je misschien soms liever niet over hebt.
Ja.
En waar gaat het nu over?
Ja, het gaat over het verlies dat mensen ook moeten nemen bij digitaliseringsprojecten. Op het moment dat er wordt gedigitaliseerd, hebben bedrijven altijd de neiging om te gaan vertellen wat er beter wordt. Maar er is gewoon verlies bij zo'n automatiseringsproject. En daar hebben twee auteurs, Marcel van Kooten en Rutger Goosen, die hebben daar een artikel over geschreven bij ons. En die zeggen dan, er zijn allerlei manieren van verlies. Bijvoorbeeld verlies van macht of het verlies van... Flexibiliteit, autonome beslissingen, volledigheid, maatwerk en fouttolerantie. En dat zijn allemaal dingen die je misschien in een oude systeem wel kan. Zeker als het gaat om handmatige processen die dan gedigitaliseerd worden. En dan zit je gewoon veel meer in een stramien. En ze zeggen, daar wordt eigenlijk helemaal niet over gesproken vaak. Terwijl als je dat zou benoemen en mensen daarin meeneemt en laat zien wat daar dan tegenover staat, dan heb je wat minder met de weerstand te maken. Of dan heb je de weerstand in eerste instantie. En dan maakt het gedurende traject uiteindelijk makkelijker als je mensen zover hebt gekregen. Maar ben daar eerlijk over. Dat is wat zij bepleiten eigenlijk. Ik vond het ook wel een mooi onderwerp. Een lastig onderwerp, denk ik ook. Omdat er dus niet zo vaak over gepraat wordt. Maar ja.
Heb jij nog tips eruit kunnen halen wat je dan, wat je dan moet doen? Hè? Want ik kan me voorstellen, heel concreet, onlangs een mooi product opgeleverd. Dat er bijvoorbeeld vanuit spraakherkenning ineens allerlei dingen automatisch gingen die daarvoor handmatig gedaan werden.
Ja.
En dan heb ik in mijn achterhoofd wel, en dat is natuurlijk ook ergens een business case, van oké, dat geeft dus aan een paar mensen de gelegenheid om iets anders te doen. Maar omdat je daar niet je focus altijd op hebt, wat dan die andere mensen gaan doen,
ja,
of wat anders dat is, of is er niks meer en houdt het op, weet je wel, dat soort dingen, die zitten niet altijd in het project.
Nee, maar zij zeggen dus sta daar wel bij stil, want er vallen gewoon dingen weg. Op het moment dat je spraakherkenning doet, dan kunnen er andere dingen niet meer. Benoem dat, praat daarover met mensen en dus en sta daarbij stil.
Die snap ik, want dat zei je net. Mijn vraag is even hoe. Want je wil eigenlijk voorkomen dat het natuurlijk een heel negatieve sfeer in het project meeneemt. Als je weet van, nou weet je, we gaan of iets anders zoeken of we gaan mensen loslaten. Maar hoe dan? En komen die dan weer, is dat oké voor die mensen? Heb je dat goed geregeld dan of zo?
Ja, ik denk dat niet dat dit een makkelijk gesprek wordt. En de vraag is ook inderdaad of je mensen, of dat altijd een positief gesprek is. Maar ze zeggen ook, sta er individueel bij stil. Het is natuurlijk niet zo voor iedereen dat ze weg moeten. Maar iedereen heeft wel een individueel verlies. Dus dat verschilt per persoon waar dat bij is. Dus ja, ik denk dat je er dan, ze geven, ik zit niet te bedenken of ze daar echt oplossingen voor geven hoe je dat gesprek aangaat. Dat doen ze niet. Dus dat is misschien een mooi vervolgartikel.
Ja, ik denk het wel. Omdat zeg maar, vaak heb je de mensen met de kennis van de processen heb je ook wel nodig om te komen tot succesvolle transformatie.
Ja.
Dus je kan niet zeggen, nou stop jij er maar mee, want je bent klaar hier. Nee, je hebt ze heel erg nodig in die transformatie. Voor een deel is er soms ook wel weer vervolgwerk in de zin van, hoe hou je het bij, hoe beheer je het, hoe controleer je het. Maak de loop rond, dat het wel gecheckt wordt en dat het integer blijft allemaal. Maar voor een aantal mensen is het dan bijvoorbeeld klaar.
Ja.
Ja.
Maar dit gaat trouwens over groot verlies. Hè. Het verlies van een baan is natuurlijk best wel een groot verlies. Maar zij hebben het al over kleinere verliezen waar het om gaat. Bijvoorbeeld dat je bepaalde dingen niet meer kan omzeilen omdat je in een vast tramien zit. Dat is een klein verlies. En dat lijkt misschien voor jou als manager van een afdeling niet zo heel belangrijk. Maar voor iemand die elke dag in dat systeem zijn eigen ding niet meer kan invoeren, heeft dat natuurlijk zeker wel gevolgen. Dus ze hebben het niet alleen over mensen erbij houden die ook uiteindelijk weggaan, maar eigenlijk iedereen erbij houden. En ook allerlei type verliezen. Dus van groot naar klein. En daar maken ze ook wel verschillen. Oh, dus het gaat niet alleen over het verlies van banen, maar het gaat ook over, over die voor een ander klein lijken, maar voor de persoon in kwestie
dus
misschien wel groot.
De eerste stap is, heb het erover.
Ja.
En een mogelijke vervolgstap, en misschien nog met deze mensen die je gesproken hebt, om eens de verdieping in te gaan. Hoe dan?
Ja, nou, eigenlijk vind ik een goede suggestie.
Ja, nou, heel erg tof. Maar ik vond het een hele mooie trigger om, om dat zelf ook meer mee te nemen in de projecten. Want dat is vaak een ondergeschoven element.
Ja.
En heel erg belangrijk, omdat het de energie in het hele project behoorlijk kan beïnvloeden. Ja, heel goed. Ja, tijd voor even Gein. Wordt er nog gelachen hier eigenlijk? Oh, kijk, ik hoor een klein applausje, hoor je dat? Het wordt drukker hier. Ja, hou maar weer, ja. Gein, vertel, jullie hebben echt een geweldige gadget. Kwam iemand van jullie tegen?
Ja, met de kerstgedachte in het hoofd kwam een collega van mij met e-rosary. Dat is een digitale rozenkrans eigenlijk. En die hang je niet om je nek als een ketting zoals gebruikelijk. Maar deze doe je om je pols en het is een soort digitale armband. En die helpt je dus bij het bidden. Hij maakt contact met een app en dan kan die dus allerlei verschillende gebeden suggereren. En mocht je denken, wat een raar idee is dit. Het is geïnitieerd door het Vaticaan. Zij willen dus blijkbaar een wat jongere doelgroep aan zich binden.
Geweldig.
Ja, ik vind het ook echt wel een mooie... heel mooi dat zo'n oud instituut toch ook nadenkt over vernieuwing en hoe ze een jongere doelgroep bij zich moeten binden. Vind ik mooi.
Ja, ik vind het echt briljant. Dus het Vaticaan komt met een app en een gadget die je kan dragen en die communiceren met elkaar en dat vormt samen een soort rozenkrans. Hè? Dus dat is zeg maar het herhalen van gebeden eigenlijk. Echt fantastisch. Top. Ja, ik moet nog even verwijzen naar het eind. Dat is even een trigger om te blijven luisteren. Daar zit ook de helpdesk, zit er nog
weer de vandaag.
Ja, 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 de helpdesk is er weer. Ja, het is ook hilarischer dan ooit, moet ik zeggen. Dan door met mensen in de informatietechnologie. We hebben natuurlijk al een paar mensen besproken in de verschillende artikelen. Maar jullie spraken ook met een beroemdheid eigenlijk uit het verleden van het internet.
Ja, nou, ik weet niet of mensen hem erkennen, maar Stephen Pemberton spraken wij. En die man is eigenlijk al lang met pensioen, maar hij is nog steeds bezig. En hij wordt een van de aartsvaders van het internet genoemd, omdat hij zich heeft bezighouden met allerlei webtalen. Daar is daar heeft hij in allerlei programmacommissies gezeten als contributing author. Bijvoorbeeld HTML4 en CSS heeft hij gedaan. Is hij bij geweest. En hij is dus officieel met pensioen, maar hij doet het dus niet echt rustiger aan. Dus dat maakt het een leuk interview. En er stonden een aantal leuke anekdotes in. En ik moest het hardst lachen over hoe hij met het internet te maken kreeg. En daarover zegt hij dat hij op een gegeven moment werd er op een deur van hem geklopt, omdat een man in het kantoortje naast hem, Piet Beertema, het eerste internetknooppunt in Europa had opgezet bij het CW. Hij klopte op een gegeven moment op mijn deur en vertelde dat het internet het deed. Toen ben ik maar meteen aan de slag gegaan, vertelt hij. Nou, dat zijn toch prachtige verhalen van dit soort
typen.
Ja, ja. Mensen die dus echt aan de wieg hebben gestaan van het internet.
En welk jaar hebben we het over? Weet je dat zo?
Nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd eigenlijk.
Oh, geweldig. Ja, ja, dat is ergens in de jaren 80 nog geweest, denk ik. Hè?
Ja. Ja, dat denk ik wel. En hij heeft ook wel zorgen, want hij houdt bijvoorbeeld wel echt wel zijn hart vast voor artificial intelligence. Want hij vindt eigenlijk dat we daar als maatschappij nog niet klaar voor zijn. Op het moment dat computers slimmer worden dan wij, bevinden we ons in een lastig pakket wanneer we daar niet op voorbereid zijn. Ik denk dat dit al in de nabije toekomst gaat gebeuren. Wij zijn als mensheid sowieso nogal traag met het behandelen van nieuwe problematische situaties. Kijk maar naar de klimaatdiscussie. Dus hij maakt zich wel zorgen over de komst van AI... deze man die loopt al zo lang mee. Misschien is het goed om naar hem te luisteren. Ja. En in ieder geval wat hij daarover te zeggen heeft.
Ja, weet je wat ik me bedenk, om het even lekker concreet te maken. Dat we zijn ook niet voorbereid op de komst van Netflix. Ik noem maar iets. Hè. Maar dus ik merk het bij mezelf dat ik bijvoorbeeld, ik heb wel een paar dagen heb ik onwijs veel achter elkaar zitten kijken.
Ja.
En dan denk ik achteraf, is dit nou wel handig? Was dit de moeite waard van mijn tijd? Weet je wel? Dus kennelijk zijn die verleidingstechnieken en dat je dan blijft kijken omdat je wil weten hoe het verder gaat, die zijn zo, die raken jou direct in het onderbewuste, waardoor je gewoon verleid wordt.
Ik sprak hier maandag met een filosoof over. Henriette Joosten heet ze. Filosoof en docent HBO ICT. Ze heeft net een boek uitgebracht. En dat ging over de publieke sfeer. En dat is dus de openbaarheid waarin je over dingen praat. En ze zegt, we moeten ook met technologie moeten eigenlijk ook in de openbaarheid worden besproken. Alleen technologie beïnvloedt ook die publieke sfeer. Het feit dat iedereen een mobieltje heeft tegenwoordig en dat jongeren eigenlijk alleen maar appen en niet eens meer een normaal gesprek met elkaar kunnen voeren, dat maakt het praten in de publieke sfeer al heel ingewikkeld over wat er gebeurt door technologie. En daar denken mensen vaak niet bij na. Dus ook dat vond ik wel een interessante gedachtegang. En dat past natuurlijk heel mooi bij het congres waar we nu zijn. Want ja. Ook daar wordt daar heel erg over nagedacht.
Ja, precies. Ja, ja, dat is, dat gaat over smart humanity. En dus eigenlijk ook ja, de risico's die daaraan hangen. Ja. Ja. Nou, ik had vandaag ook een heel mooi voorbeeld. Dat er bericht uitkwam van een vraag die een week of wat geleden gesteld werd. Ik ben bezig met ondertitels en die worden automatisch gemaakt. En er kwam een Russisch woord in voort. Russisch woord. En er werd ook zo Russisch gespeld, zo ongeveer. En toen kwam de vraag bij mij, wat is hier gebeurd? Weet je wel zo? En ik dacht, oh, dit is zo raar. Ik ga dat echt eens even kijken of ik dat tot de bodem kan uitzoeken. Nou, dit is dus gebeurd met wat hulp van een leverancier en de achterliggende spraakherkenningsjongens. En die hebben dus teruggezocht naar hoe heeft die spraakherkenner dit woord geleerd. Want het was echt een Russisch ding. Ja, ik kon niet zien wat het was. En die hebben het dus teruggetraceerd. En dan blijkt dus dat het een achternaam is van een bekende Russische persoon. En waardoor die dus in het taalmodel terechtgekomen is. Dus het is een internationaal bekende persoon met die achternaam. En daarom is hij in het taalmodel, ook van het Nederlands taalmodel, terechtgekomen. En ze hadden dus ook nog de originele teksten waarmee het taalmodel is gevuld, terug kunnen halen. Dus er zat inderdaad een zinnetje in waar die persoon werd aangesproken. En daar is dat dus afkomstig. En toen dacht ik twee dingen. Ik denk, oh, wat gaaf. Want ik dacht, ik word helemaal blij van dat het traceerbaar is. Weet je wel? Dus dat, ondanks dat dit dus allemaal systemen zijn die allemaal met machine learning zijn, dat ze dat dus zo professioneel doen, dat het dus helemaal terugtraceerbaar is. Wat is hier nou gebeurd? Dus daar werd ik wel weer heel blij van. Dus nou, de tweede vraag is wel natuurlijk van, is dat dan oplosbaar? Want kennelijk is er dus iemand, dat ging over, volgens mij korpschef Akkersloot of zoiets. Mm-hmm. En daar zit dus een soort van Russische klank in. Die dus precies die achternaam van die mevrouw, die Russische mevrouw, naboots of zo, hè, die klank. Dus dat is heel erg grappig. De tweede vraag is wel van, is dat dan weer oplosbaar? Dat is dan alweer een tweede ding.
Het is wel goed dat het te achterhalen is waar het vandaan komt. Ja. Dat is heel belangrijk tegenwoordig eigenlijk.
Ja, dus ik was blij dat ik met dit soort professionele partijen werk. Dat dus hele rare vragen ook echt gesteld kunnen worden en terughaalbaar zijn. Ja. En dat het dus niet is, en dat is zeg maar die angst die ik voorbij hoor komen van, ja, het is AI, dus we weten het niet meer. Nee. We kunnen eigenlijk niet meer terugkijken, wat gebeurt hier nou? De computer says no, hè? Ja.
De black box van AI. Nou ja, dat moeten we echt zien te voorkomen, inderdaad.
Ja, precies. Ja. Nou, leuk. We hebben een snelle aflevering vandaag.
Ik ook.
Want we zitten met een half uurtje. Nou, dat is goed. Dan ben je waarschijnlijk bijna op je werk als je onderweg luistert. Dan hoef je niet op de terugweg nog een stuk te luisteren. Kun je weer een andere podcast luisteren. Maar we zijn blij dat je naar ons luistert. We gaan nog even melden wat voor leuke evenementen zitten er nog around the corner. Wat komt eraan?
Nou, wij hebben als AG Connect nog het Cloud-congres op 11 december. Dat is een gratis congres over cloud-technologie en alles wat daarbij komt kijken.
Oké, cloudcongres.nl als je
cloudcongres.nl kun je meer vinden. En zie ook het programma en de sprekers en alles wat je wil weten.
De linkjes zitten ook in de show notes, hè, zoals dat zo mooi heet. Dus je kan op de website kun je dan klikken van, oh ja, waar staat dat dan? En dan zie je ergens in die teksten, kun je dan zo'n linkje vinden.
Oh, nou, heel fijn.
Ja, dat is echt mooi.
Misschien handig om te naar de volgende, wanneer we de volgende podcast ongeveer weer kunnen.
Nou, ik wou nog even eentje voordat we die noemen. Ja, ik heb op 20 november, dan hebben we het in Rotterdam, meeting van de KNVI, hebben we het over data modeling. Oh. En laten we iemand invliegen, of misschien per trein, maar dat is Christian Kaul of zo, volgens mij Duitser van geboorte. En die heeft zich daar helemaal in verdiept. En die zegt eigenlijk, als je die data centraal stelt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat daar gaat dit verhaal over, dat je eigenlijk je organisatie of je bedrijf eigenlijk ook een beetje mee moet transformeren naar aanleiding van vanuit je datamodeling. Dus dat is wel een heel interessante gedachte. Dat
interessant.
Je keert de hele bedrijfsstructuur om. Hoe vanuit je data gezien. Ja, dat vind ik. Ik ben zelf ook nieuwsgierig. Dat is in Rotterdam op 20 november is dat. En dat begint zo eind van de dag geloof ik, of in de avond ergens. Ja, moet even kijken op kvi.nl. Ik zet ook daar de link van in de show notes. Dus dat is eigenlijk wel een mooie aansluiting om wat we hier zo al bespreken, om daar naartoe te gaan. Dus ja. Volgende aflevering. Wanneer is het deurmat plof moment?
Ja, het plof moment van ons magazine zit weer op 13 december. En rond die tijd komen wij meestal toch ook samen om de podcast op te nemen.
Ja, we proberen ongeveer te timen dat dat ongeveer gelijk loopt. Maar dat ligt ook weer aan welke evenementen gaan we, waar gaan we zitten en hoe passen de agendas op elkaar. Komt in ieder geval goed. Dan komen wij met de kerstaflevering. Hè, komen wij dan van?
Zeker, we zijn alweer druk bezig met de kerstmagazine, dus ik ben benieuwd.
Nou, heel erg leuk. Tot dan. Dankjewel voor vandaag. En dankjewel publiek hier allemaal, massaal toegekomen. Ja, dankjewel. Tot volgende keer.
Doeg.
Hallo, hier ben ik weer. Mijn naam is Sander van de Helpdesk. Ik heb een brief gekregen van mevrouw De Zwart uit de Witte de Witstraat, al hier. Zij schrijft aan mij het volgende, let goed op. Vorig jaar, beste helpdeskmedewerker, heb ik van mijn man voor Moederdag een brillenkoker cadeau gekregen. Maar het ding werkt niet. Gisteren bijvoorbeeld heeft mijn bril er 1,5 uur in gezeten, maar ik krijg hem maar niet gaar, wat ik ook doe. Wat kan ik hierop doen, beste helpdeskman? Nou mevrouw, dat is werkelijk heel eenvoudig. Een kind kan de was doen. Als u uw bril van tevoren 5 minuutjes in de magnetron legt en dan op een stand van 800 wattjes ongeveer en daarna in de brillenkoker, dan is uw bril vast en zeker gaar na een kwartier. Dag!